We lezen dus Daniël 6, een behoorlijk stuk. Ja, Daniël 6. Het laatste van dus de historische hoofdstukken. Maar tegelijkertijd zijn die ook weer profetisch. Dus God gebruikt twee methoden. De profetie en de historie. Maar allebei hebben ze toch een profetische lading. Dus Daniël 6, vanaf vers 1. De eerste 5 versen, dan nog 9 tot 12 en dan nog 16 tot het eind. Dus eerst vers 1 tot en met 5. Daniël in de leeuwenkuil staat erboven. Darius, de Meder, dus de koning van de Meden, ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaak het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Dan naar vers 9, dan gaan ze dus een plan bedenken. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van Mede en Persen die niet mag worden herroepen. Nou, en dat houdt dan in, dat lees je dan in vers 8. Een verbod dat al wie binnen 30 dagen verzoek zal richten tot aan welke god dan of mens dan ook, behalve aan uw koning, zal in de leeuwenkuil geworpen worden. Nou, vers 10. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Dan vers 16. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het een wet van Mede en Persen is dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vasten door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen uw koning heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd en wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hun meester en verbrijzelden al hun beenderen. Toen schreef koning Darius aan alle volken, naties en talen die op heel de aarde woonden: mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden. Zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuw. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores. De Pers, de koning van Persië, tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja. Het boek Daniël houdt zich bezig met drie thema's eigenlijk. Wat gaat er gebeuren met het volk Israël in de eindtijd, in de tijd van het einde? Dat is de tijd van de laatste 7 jaar, gaan we in hoofdstuk 9 zien. De laatste jaarweek. In de grote verdrukking. Wat is het karakter van de wereldrijken die God heeft toegestaan vanaf Daniël tot aan het herstel van Israël om te regeren over de aarde? Wat is hun karakter en hun verloop? En het laatste thema is: wat is het kenmerk van het gelovige overblijfsel dat stand houdt tijdens deze machthebbers? En daar horen wij ook bij. Want wij leven nu in een tijd waarin de regeringen zich gaan vormen naar het vierde koninkrijk. En moreel gezien zit er een neergaande lijn in de hoofdstukken 3 tot en met 6. Ik heb dat even op een rijtje gezet. Een toename van goddeloosheid is het. En dit zal ook de mens in het algemeen kenmerken. Het eerste is in Daniël 3 de afgoderij en het aan de kant schuiven van God. En hij zegt, dus dat is Nebukadnezar, hij kan niet verlossen. Daniël, hoofdstuk 3, bij het gouden beeld, weet je wel. De tweede stap is de verheerlijking van de mens zelf. Dat is Daniël 4. Want Nebukadnezar zegt, kijk toch eens het grote Babel dat ik heb gebouwd. De derde stap is de lastering van God. Dat hebben we de vorige keer gezien. Belshazzar spot met de heilige voorwerpen uit de tempel. Zoals vandaag ook wordt gespot met de heilige dingen van God. Uit zijn woord en met de Heer Jezus. En de laatste, meest verdorven stap vinden we hier in dit hoofdstuk, dat de mens de wetten gaat bepalen en God aan de kant gaat schuiven. De wet die God buiten werking stelt en de mens eert. Dat is de laatste stap en in die tijd leven wij ook nu. Namelijk dat men op het punt staat, dat is nog niet zover, dat ze bepaalde dingen gaan verbieden voor christenen. Het is nog niet zover dat ze abortus verplichten. Hè? Het is ook nog niet zover dat het wordt verboden om homoseksualiteit als zonde te zien. Maar die tijd gaat wel komen. Afgelopen zondag was ik in een gemeente. En daar heb ik gesproken over Judas, vers 3 en 4. Daar staat dat wij moeten strijden voor het geloof. Dat eenmaal aan de heilig is overgeleverd. De hele geloofsinhoud, de leer. Omdat mensen de genade van God veranderen in losbandigheid. Toen zei ik, dat zien we vandaag op grote schaal gebeuren. Dat eigenlijk in heel veel kerken en gemeenten al andere relatievormen worden goed gepraat dan de relatie die de Heer God heeft ingesteld. Ik zei het zoals bijvoorbeeld het homohuwelijk, homoseksuele relaties, LHBTI. Nou, iemand liep gelijk boos weg, knalde de deur dicht. Dus er hing gelijk een spanning daar in die samenkomst. En na de dienst, na de preek bedoel ik, toen kwam er een oudste naar voren. En het bleek dus zijn zoon te zijn die daar wegliep. En zijn broer, dus die andere zoon van die oudste, die was homofiel. En die man ging een heel verhaal houden over, ja, sinds ik weet dat mijn zoon homofiel is, heb ik dubbele liefde voor hem. Heel verhaal over liefde voor je kinderen, liefde voor, ook al zijn ze homo, dit en dat. Nou ja. Dus ik dacht, wat moet ik daar nou mee? Wat wil je hier nou mee zeggen eigenlijk? Het wordt het langzaam goed gepraat. Hè? Ik weet niet of dat zijn bedoeling was, maar ze voelde het wel een beetje. En straks wordt het verboden. En de vraag is, vanavond, hoe stellen wij ons op als de overheid bepaalde zaken gaat verbieden die horen bij onze christelijke levenswandel? Wat gaan we dan doen? En hoe gedragen wij ons onder een overheid die wetten instelt, die steeds meer de Heere God aan de kant schuiven? Dat is de vraag. Nou, Daniel en zijn vrienden, die vormen dus in deze drie, of in deze zes hoofdstukken, behalve, ja, ze komen niet voor in hoofdstuk 5 en ze komen ook niet voor in hoofdstuk 6, de vrienden van Daniel. Daniel zelf komt niet voor in hoofdstuk 3. Dat is heel merkwaardig eigenlijk. De enige keer dat ze alle vier voorkomen is hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. De rest is het of Daniel of de vrienden. Ja? Maar zij zijn wel voorbeelden voor ons van een gelovige, een gelovig overblijfsel dat zich bevindt in die rijken. En wij bevinden ons ook in een wereldrijk, in een Europa en in een omgeving waarbij God steeds meer aan de kant wordt geduwd. Ik heb van de week een artikel geschreven over de LHBTIQ. A is er ook alweer bijgekomen. A is aseksueel. Die mensen hebben helemaal nergens romantische gevoelens voor niemand. Je hebt ook nog de plus, dat is een hele rij. Maar als je dan een beetje onderzoek doet naar de schoolmethode en ook naar de aangeboden methode vanuit Stichting Rutgers, van de GGD, dan zie je dat op het voortgezet onderwijs de meeste christelijke scholen die methoden gebruiken waar eigenlijk de vrije seksuele omgang met wie dan ook wordt gepromoot onder de vlag van als je eraan toe bent. En dan komt er vervolgens een hele lijst met allemaal tips. Ja? Nou, in feite is dat ook het aanzetten tot zonde. Want zonde is de wetteloosheid. En in plaats van dat het kinderen baat, wat zij dus zo zich voordoen, hè? Nee, maar het zegt ook een jongen, zegt dat in zo'n methode van, ja, na de eerste keer ging het eigenlijk veel beter, want dan ben je er een beetje gewend, hè. Schaadt het kinderen. Want God heeft ons bedoeld om op dit vlak dat te delen met onze huwelijkspartner. En hier zie je dus al dat de verschuiving aan de hand is en dat mensen die dus het normale kader tussen haakjes tegenspreken, die worden als homofoob en iemand die dus geen respect voor de ander heeft weggezet. Ja? Terwijl de feiten zijn dat het aantal mensen met een LHBTIQA+ leefstijl, dat ligt rond 2 of lager procent. Er zijn 2,5% homoseksueel in Nederland, maar de andere vormen zijn allemaal lager dan 1,5%, 1,8%. Dat is een feit. CBS, RIVM. Dus er wordt gedaan alsof het heel veel voorkomt, maar dat is niet zo. Er gaat dus een tijd komen dat wij in exact dezelfde situatie gaan komen als Daniel hier. Ja? Nou, Darius lijkt een hele aardige man in het hoofdstuk. Hij is sympathiek, hij heeft een hart voor Daniel, hij houdt zich met hem bezig, maar hij is wel een type van de mens van de zonde die zichzelf als God laat vereren in de eindtijd, de antichrist. Omdat hij een wet laat uitschrijven, binnen no time, die het toestaat dat niemand anders binnen 30 dagen mag bidden tot iemand anders of iemand anders mag aanbidden dan hij zelf. Dus daar was hij wel heel snel mee. Ja? Nou, Darius, daar staat in vers 1.
Is die dan ook een beetje misleid of niet?
Hij zelf.
Ja,
ja, door die mannen. Ja. Ja. Maar we zullen zo zien dat er een beetje een dubbele kant aan zit. Zelfs met Pilatus, hè. Ja, hij is misleid, maar B, hij was ook slap. Nou, Darius is een mede. Dat betekent een koning van de meden. Ik heb het even in je samenvatting geschreven. Dat zijn de twee rijken die toen heersten. De meden en de Perzen. Vandaag zou je kunnen zeggen, Iran is Perzië. Het hele blok Iran, Irak. Wat daar eigenlijk in Arabische landen ligt, wat nu heel sterk moslim georiënteerd is. Nou, de Bijbel zegt dat er twee armen zijn van zilver. In Daniel 2 vers 32. Het Medische Rijk en het Perzische Rijk. Ja? Medië, Perzië, twee armen. En de beer heeft, zegt Daniel 7, één zijde waar hij naar overhelt. En, ik heb even die tekst letterlijk in je samenvatting geschreven, de ram met de twee hoorns die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. Perzië. Maar één van de horens is hoger dan de andere. Perzië was veel machtiger dan Medië. Daarom eindigt het hoofdstuk ook met Kores, die was de machtigste man. En heeft ook Darius eigenlijk in het zadel geholpen. Ja? Darius is door Kores koning gemaakt. Kun je ook lezen in Daniel 9, vers 1. Nou, wat zien we dan vervolgens in vers 6? Vers 4. Toen overtrof deze Daniel alle rijksbestuurders en alle stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. Een uitzonderlijke geest. Nou, waar doet het aan denken? Ja, je weet het. Je steekt je hand omhoog. Nou, laten we wel even naar Genesis 39 gaan met elkaar. Vers 3 en 4. Daar zien we Jozef in het huis van Potifar. En dan lezen wij. In Genesis 39 vers 3. En toen zijn Heer zag dat de Heer met hem was. Dus met Jozef. En dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had en gaf hem, dat gaf hij in zijn hand. Nou, vers 21 van hetzelfde hoofdstuk gaat over de gevangenis. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Nou, en dan nog hoofdstuk 41 van Genesis, vers 38. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Zie dat? Daarop zei de farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei farao tegen Jozef, zie, ik stel u hierbij aan over heel het land van Egypte. Nou ja, enzovoort. En de mensen moesten voor Jozef knielen. Dit is toch wel heel bijzonder. Want dit is exact hetzelfde als wat met Daniel gebeurt. In Daniel 6. Nou, wat leerden wij hier nu uit? Dat ook wij dezelfde geest bezitten als Jozef had. En dezelfde geest bezitten als die Daniel had. Dat is de geest van Christus die in hen was. Want zij vertoonde niets anders dan het beeld van de Heer Jezus. Dus wij zouden eigenlijk ook moeten opvallen in ons werk, in onze betrekkingen, dat er een andere geest in ons is dan die in de wereld is. Dat wij betrouwbaar zijn, dat wij dat wat we doen, dat we dat doen met een totaal toegewijd hart. En zo worden wij dus door de wereld erkend als zijnde horende bij Christus. En wat zegt 1 Petrus, ik heb dat ook erbij gezet, onderaan, dit stukje samenvatten, in kleine lettertjes, zie je dat? Maar al leidt u ook te willen van de gerechtigheid, dat betekent dat heel veel dingen zijn onrechtvaardig, maar wij zijn verlangend naar de gerechtigheid. En dan leid je onder, je treurt. Als je ziet wat er op scholen gebeurt op dit gebied, wat ik net vertel, ja, dan je kunt er niks aan veranderen. Je kunt je kinderen thuis houden, je kunt van alles doen, maar het komt overal binnen. Dus dat is lijden. Gelukkig bent u. Vreest echter niet zoals zij vrezen en wordt niet in verwarring gebracht, maar heiligt Christus als Heer in uw harten. Altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Maar met zachtmoedigheid en vrees en met een goed geweten, opdat, en nou komt het, in wat van u kwaad gesproken wordt als van boosdoeners, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd worden. Ja? Nou, dan volgt er ogenblikkelijk een tegenaanval tegen de geest die in Daniël is. Dat is de geest van de antichrist, de geest van de wereld. Dus anti is tegen Christus. Mensen worden gebruikt door de tegenstander van God om jouw getuigenis uit te doven. Zoals ik afgelopen zondag heb ervaren, toen die meneer daar ineens toch de hele boodschap eigenlijk ondermijnde, onder de mantel van de liefde. Ja, maar je moet iedereen maar lief hebben. Nou, dat is natuurlijk ook wel belangrijk, maar ja, het gaat ook om de waarheid, toch? En een van de belangrijkste dingen in deze discussie is, als jouw kinderen hiermee worstelen, dan moet je altijd bereid zijn tot de uiterste liefdebetoning, maar wijk nooit een seconde af van je standpunt. Nooit zeggen van, nou ja, ik vind het goed als je je vriend of vriendin meeneemt. Nee, dit is mijn standpunt. God heeft man en vrouw geschapen. Ik heb zin heel erg met je te doen en dit en dat. En we gaan erover praten en veroordeelt niet. Maar dit is wel mijn standpunt. De goede wandel in Christus, daar moeten we wel aan vasthouden. Daar worden we niet populair door. Nou, dan gaan die mensen hun plannetje beramen. En wat doen ze dan? Dan gaan ze de koning vleien. Kun je dan lezen? Even bril opzetten. Kijken. Vers 5. Ze gingen op zoek naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden. Omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds in hem te vinden was. Nou, wat lezen we over de Heer Jezus in Matthäus 26? Ik zal het voorlezen. Zij nu die Jezus hadden gegrepen, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en de oudsten waren bijeengekomen. De overpriesters nu en de hele raad zochten een vals getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem konden doden. En zij vonden er geen. Hoewel er vele valse getuigen waren opgekomen. Zie je dat? Ook weer hetzelfde. Hoe komt dat? Omdat de geest van Christus in ons, in Daniël, ervoor wil zorgen dat er geen aanklacht is als het gaat om onze wandel in deze wereld. Dat we de overheid gehoorzamen, dat we doen wat burgers zouden moeten doen, dat we niet als een bemoeial of een dief of een rover of een lasteraar bekend staan, maar gewoon betrouwbaar. Ja? En dan gaan ze tegen die koning zeggen, ja, als iemand in het koninkrijk iemand anders aanbidt dan u, dan moet hij in de leeuwenkuil. Dat vond hij een prima plannetje. Maar dan komt vers 11. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ja, ging hij protesteren? Nee. Ging hij de straat op? Ging hij op de A12 zitten? Nee. Ging hij allemaal niet doen. Hij ging ook niet naar de koning. Hij ging niet zichzelf verdedigen. Hij ging zijn huis binnen. Zoals de Heer Jezus heeft gezegd. Als je bidt, ga je binnenkamer. Het is je persoonlijke omgang met de Heer. En dan staat er, hij had open vensters. Dat is ook zo mooi, want open vensters, dat zijn in ons geval de open kanalen naar de Heer Jezus. Er is geen veroordeling meer voor ons die in Christus zijn. We hebben open vensters. We hoeven niet te denken, oh, ja, ik mag niet, misschien, ja, ik ben niet goed genoeg. Nee, vertrouwelijk omgaan met de Heere God, met de Heer Jezus. In de richting van Jeruzalem. Jeruzalem is de plaats waar Gods tempel stond. Waar de heiligheid van God werd gewaarborgd. En dat is ook de richting van het gebed. Uw koninkrijk komen en uw naam worden geheiligd. Dus Daniel bidt, vader, nou, ik weet niet of die vader heeft gezegd, hoor. Wat er ook gebeurt, laat uw naam geheiligd worden. Op 3 tijdstippen per dag. Ik weet niet wat voor baan die man had, maar als je rijksbestuurder bent, dan moet je dus 3 keer per dag zeggen tegen je baas, tegen de koning. Ik moet even, ik kom wat later, ik moet even bidden. Ik moet even weg, want ik ga even bidden. Nou, s'avonds zou je wel vrij hebben gehad, denk ik. Maar Psalm 55, vers 18 staat, s'avonds, middags en 's ochtends was David ook gewoon te bidden. Het is geen wet dat we dat moeten doen 3 keer per dag. Maar het gaat erom dat de schrift zegt, bid zonder ophouden. Dat is een houding. Maar er staat, hij ging op zijn knieën. Paulus zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader in Efeze 3, vers 14. Het is niet een verplichte houding, maar knieën betekent wel de uiting van nederigheid. Hij bad en hij dankte, zie je dat? Voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Nou, wat, ik weet niet hoe jullie gebedsleven is. Ik vind het soms best moeilijk bidden. Zeker als je in je binnenkamer gaat, je gaat echt gericht bidden. Maar Judas die zegt in zijn brief, bid in de Heilige Geest. Bouw jezelf op in de liefde van God en bid in de Heilige Geest. Nee, bid jezelf op je allerheiligste geloof. En bid in de Heilige Geest. Er staat ook precies zoals hij voordien had gedaan. Het geheim van zijn trouw was zijn afhankelijkheid van de Heer. En hij wilde God meer gehoorzamen dan mensen. In Handelingen 4, misschien kan ik dat even opzoeken. Handelingen 4. Daar zien wij een beetje zo'n soort gelijke situatie. Alleen dan betreft het de gemeente. Maar ook in hen is de geest van de Heer Jezus. In vers 18 staat van Handelingen 4. Dat na hen geroepen, Johannes en Petrus, te hebben bevalen zij hun in het geheel niet te spreken of te leren in de naam van Jezus. Petrus en Johannes echter antwoordden en zeiden tot hen, of het recht is voor God naar u meer te horen dan aan God, moet u beoordelen, want ons is het onmogelijk niet te spreken over wat wij hebben gezien en gehoord. Na hen echter nog meer gedreigd te hebben, lieten zij toen zij niets vonden, hoe ze hen konden straffen, heb je het weer hè, lieten ze hen gaan ter wille van het volk, want allen verheerlijkten God om wat er was gebeurd. Vers 23, toen ze nu waren losgelaten, gingen ze naar de hunnen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tot hen hadden gezegd. En toen ze dit hoorden, verhieven zij eendrachtig hun stem tot God. En dan gaan ze dus ook danken en bidden. Zie je dat? Dus dit is onze juiste houding toen wij een paar jaar geleden corona hadden. En een lockdown na lockdown, toen hebben wij ook een bidstond 1 of 2 keer belegd. Om gewoon broeders en zusters bij elkaar te roepen, gewoon het aangezicht van de Heere God te zoeken voor deze ene specifieke zaak. dat de scholen open mochten blijven. En dat is niet gebeurd, maar het was wel zo dat na 2 of 3 maanden ineens alles ja, als een nachtkaars uitkomt. Dus dit is wel belangrijk dat wij dit leren als persoon, maar ook als gemeente. Bij alles wat er gebeurt, dat we in gebed gaan. In vers 12 staat, hij bad en smeekte om genade. Dus we hebben eigenlijk het gebedsleven van Daniël behoorlijk mooi in kaart hier. Hij ging in zijn huis, hij ging in het bovenvertrek, dat betekent in de sfeer van de hemel, volkomen aanvaard door het bloed van Christus, je vader aanspreken, open vensters, richt je Jeruzalem, de heiligheid van God, 3 keer per dag, op zijn knieën, hij bad, hij dankte en hij smeekte om genade. En hij deed het altijd volgens zijn gewoonte. We hebben echt geen besef van de kracht van gebed, denk ik. Een krachtig gebed, of een door God bekrachtig gebed, kun je ook vertalen, van een rechtvaardige vermag veel. Vermag veel. Maar beseffen wij ons dat nog? Dat gebed krachtig voor God is. En God test ons ook in ons leven om juist in dit soort situaties te kijken of wij echt hem zoeken. Nou, dan vers 12, dan staat er dat de vijand eensgezind is. Ik heb het goed, hè? Even zien. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis. Zoals ook Pilatus en Herodes vrienden werden op de dag dat ze de Heer Jezus veroordeelden. Dat de Joden eensgezind waren in hun aanklacht tegen hem. En zo is het ook met de machten van de duisternis. Ze zijn eensgezind gericht tegen ons en ons getuigenis van de Heer Jezus. Al onze ontmoedigingen, al onze struggles met wat dan ook, of het nou je puberdochter is, of dat het nou je werk is. Het is. Allemaal moet je het gaan leren zien in het licht van de geestelijke strijd. Ja? Ik was vanmiddag op een verjaardag van een meisje van 1. En haar vader die zei, ik had gisteravond een man aan de deur van via Marktplaats. En ik verkocht hem boeken, theologische boeken. En, en die man was heel erg van de gereformeerde gemeente. En hij zei, op een gegeven moment zei ik, meneer, mag ik u wat een persoonlijke vraag stellen? Wat betekent de Heer Jezus voor u? En toen begonnen zijn kinderen in een keer heel onrustig. Die ging schreeuwen, die ging vallen. Hij zegt alsof er gewoon ineens iets aan de hand was. Snap je? Dat is niet toevallig. Ik heb dat in mijn leven ook vaak. Ik heb lessen gegeven op de basisschool. En elke keer, echt elke keer, als we het dichtbij waren bij de kennen van het evangelie, kwam er weer een grasmaaier voorbij. Viel een kind van zijn stoel, kwam ineens een moeder binnen. Echt waar. Dus er is echt wat aan de hand in de wereld van de geesten, van de demonen, als wij gaan bidden. Of als we het over de Heer Jezus hebben. Ja? En al die omstandigheden proberen ons te ontmoedigen. Maar ga bidden. Nou, dan gaan ze tegen de koning zeggen, ja, die Daniël, een van de ballingen uit Juda. Met andere woorden, die Jood. Antisemitisme was het toen ook al. Hij heeft geen acht geslagen op het verbod van de koning. En dat heeft u ondertekend, weet je nog? Dus ze zetten de koning ook helemaal klem, zoals de Joden ook Pilatus klem zetten. Want wat zeggen ze tegen Pilatus? Als u dit niet doet, bent u geen vriend van de keizer. Ze spelen op zijn eergevoel. En zoals deze rijksbestuurders eensgezind de koning eigenlijk voor het blok zetten, zo zetten de Joden ook eensgezind Pilatus voor het blok om Christus in de kuil te gooien, in het graf, te laten kruisen, te laten afdalen. En dat is hetzelfde principe. Nou, Pilatus die zegt, ja, er is niks in deze man wat ik kan zien, wat dus dood verdient. En de vrouw van Pilatus zegt, ik heb in mijn droom geleden om deze rechtvaardig. Ja? En de koning moet ook erkennen, vers 17, dat hij de Heere God toegewijd is. Dus hij ook de koning moet erkennen, deze man. Ja. Dat is hetzelfde als bij de Heer Jezus. Dus je ziet in Daniël eigenlijk helemaal de geest van Christus. Zo moet het ook in ons leven zijn. En daarom vind ik het zo belangrijk. Ik heb op Marktplaats bijvoorbeeld wel wat dingetjes verkocht of zo. Dat je altijd eerlijk bent. Dat je altijd snel reageert. Dat je altijd netjes bent en betrouwbaar. Dat mensen gewoon weten, dit is een betrouwbaar iemand. Op alle gebieden van je leven. Ja? Nou, en zoals de koning de steen boven de leeuwenkuil laat verzegelen, zo laat Pilatus het graf van de Heer Jezus verzegelen in Matthäus 27, vers 66. En zoals Darius geen rust heeft die nacht, zo heeft de vrouw van Pilatus dat ook niet. Het is heel bijzonder dat deze geschiedenissen zo parallel zijn. Vroeg in de morgen gaat Darius naar de kuil, zoals Maria Magdalena vroeg in de morgen naar het graf van de Heer Jezus gaat. Ja? Allebei, Darius, en er staat, als je het goed leest, in het stukje, even terug naar het vers. Even zien. Vroeg in de morgen, vers 20 van Daniël 6. Toen het licht werd, stond de koning op, haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Nou, de discipelen die gingen rennen, Petrus, Johannes. Toen hij bij, let op, toen, er staat niet toen hij bij de kuil was, maar toen hij in de nabijheid van de kuil was, toen riep hij aan Daniël. Zoals Maria haar hart bezig was met de Heer Jezus. Mooi, hè? En waar Maria een dode had verwacht, waar hebben ze hem neergelegd? Hè, zegt ze. En waar Darius een dode verwacht met droeve stem, vinden ze allebei een levende. En Daniël is hier een type van de opgestaande Heer. God heeft de leeuwen toegesloten via een engel, zoals ook de engel het graf opende en ook de wachters sloeg met angst. En ze werden als doden. Ja? Nou, de leeuwenmuil is een beeld van de Satan. De Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En in Psalm 22 schrijft David over de gevoelens van de Heer Jezus toen hij aan het kruis ging. En er staat in Psalm 22, ze hebben een muil tegen mij geopend, opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. En hij bidt dan tot de Heere God, verlos mij uit de muil van de leeuw. Paulus schrijft, ik ben uit de leeuwenmuil gered. De persoon van keizer Nero. En wij moeten leren dat Satan via de overheid probeert ons als christenen te verscheuren. Maar God zal die leeuwenmuil toestoppen. Dat zal hem niet lukken. Maar we moeten ons wel daar bewust van zijn. We moeten de overheid gehoorzamen. Totdat er geboden komen die tegen het woord van God ingaan. Ja? Dan moeten we zeggen, ik gehoorzaam God meer dan mensen. Ik heb bijvoorbeeld ook een paar jaar geleden, mijn dochter was 8. En toen gingen ze dus een les geven over het vrouwelijke geslachtsorgaan. Nou, ik zal je de details besparen. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik wil niet dat ze erbij is. Ja, maar dit en dat. En ze vond het zelf ook heel erg. Toen Levi in HAVO 1 zat, toen gingen ze mindfulness doen met de klas. Toen moest hij dus met zijn telefoon op zijn bed gaan liggen. En dan stond er een stem. Hadden ze dan doorgestuurd. En dan moest hij allerlei oefeningen gaan doen. Ik zei, nou, ik ging naar die school. Ik heb de docent. Twee docenten zaten tegenover mij. En ik zei, ik wil niet dat hij er mee doet. Ja, waarom niet? Nou, omdat het tegen de Bijbel ingaat. Het is boeddhistisch wel. Nee, meneer. U ziet het allemaal veel te zwaar in. Maar het ging niet gebeuren. Hij heeft ook die lessen niet gevolgd. Wij wilden dat gewoon niet. Dus dit gaat echt in tegen Gods woord. Snap je? Dus dan moet je echt de overheid zien als een leeuwenmuil. Dus ik preek hier geen opstand of zo. Maar ga in gebed En weiger dat wat je kinderen vanuit scholen opgedrongen krijgen, wat ingaat tegen Gods woord en wat zonde promoot. Dus Hebreeën 11, zullen we het even opzoeken? Hebreeën 11, vers 33. Er staat... Nou, laat ik even beginnen in vers 32. Wat zal ik nog meer zeggen? Ik ga even wachten tot u het ook heeft, Hebreeën.
Ja, kijk.
11, dan moet je helemaal nog naar 11 toe.
Ik zat in de buurt, ja. Ja, dat komt. Ja, kijk.
Vers 32. Ik heb dus een andere vertaling. Dat is denk ik de NBV hier.
Ja, klopt.
En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken als ik vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten die door middel van het geloof koninkrijken onderwierpen, gerechtigheid oefenen, de belofte ontvingen, leeuwen, muilen toestopten. Zie je dat? De kracht van vuur blusten, Daniel 3. De scherp van het zwaard ontvlucht uit zwakheid krachten verkregen in de oorlog sterk werden. En legers van vreemden op de vlucht dreven. Ja, de leeuwenmuilen toestoppen door het geloof. Het geloof ziet op de Heer Jezus. Het geloof zegt, het gaat mij om zijn eer. En daarin moeten wij ook sterk en moedig zijn. En als er straks een verbod komt, dan ben ik heel benieuwd. Ik vond het ook al heel treurig dat er in de coronatijd mensen gewoon allemaal thuis leven en niet meer naar de gemeente gingen. Persoonlijk. Want verzamel je onderlinge samenkomst niet, zegt de schrift. En je mag ook niet meer zingen. Ja. Maar de schrift zegt, zing onder elkaar. Ja, maar dat is allemaal gevaarlijk en al. Blijkt achteraf ook wel weer heel erg meegevallen te zijn. En dat zijn van die voorbeelden. Als straks het wordt verboden om nog de Bijbel te gebruiken en te lezen. Want dat is allemaal antisemitisch. Of sorry, is allemaal anti-homo en anti-dit. Ja, dan ben ik benieuwd. Wie gaat daar nog in mee? Huh? Nou, Daniel wordt uit de leeuwenkuil opgetrokken, zoals Christus werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Nou, die vijanden worden dan in de leeuwenkuil gegooid en met hun vrouwen en kinderen. Dat is voor ons heel zielig, die wordt onrechtvaardig allemaal. Die mensen kunnen er ook niks aan doen. Nou, dat weet je dus niet. Want God kent de harten en die mensen, die rijksbestuurders, die zo tegen Daniel waren, hebben waarschijnlijk dat in hun gezin ook meegegeven. Ja? En wat ook zo typisch is, is dat zij waren onder de wet. Ze hebben een wet uitgevaardigd. Ze wilden leven volgens de wet. Als je gaat leven volgens de wet, eindig je in de dood. Want de prikkel van de zonde is de wet, zegt 1 Korinther 15. En Daniel was niet onder de wet. Daniel was onder het geloof. En hij komt uit de kuil. Geldt voor ons ook. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Hoe kunnen wij andere mensen worden? Niet door de wet. Niet door onszelf regels op te leggen. Maar door open vensters te hebben. En Christus Jezus als onze Heer te kennen. En Hem alle gezag te geven in onze levens. Zonder mij kun je helemaal niks doen. En als je Hem gaat zien, zijn schoonheid, zijn heerlijkheid, zijn persoon, zijn heiligheid, en zijn, ja, zijn wijsheid, zijn waarheid. Dan ga je ook altijd met alles naar Hem toe. Toch? Dat is de oefening van het hart om heel dicht bij Hem te blijven. En daarin word ik ook aangevallen. Ik heb je een nieuwsbrief gegeven, maar het zou fijn wezen als er ook gebed is voor dit werk. Want ik merk gewoon dat in heel veel gemeenten het steeds minder en minder en minder doorkomt. Dat steeds meer wereldgelijkvormig wordt, steeds meer verwarring, verdeeldheid. De meest eenvoudige dingen. Ik was laatst, hoorde ik een oudste, die had een boek geschreven. Nou, over het vaderhuis. En dat was dan in één keer op aarde. Dat soort dingen. Terwijl de meest eenvoudige bijbellezer kan toch zien dat de Heer Jezus zegt, ik zal u tot mij nemen, opdat u mag zijn waar ik ben. Hè? Nee, dat wordt allemaal weer, alles wordt verdraaid en het is gewoon een hele moeilijke tijd. Zeker nu het internet er is, waar iedereen zijn preken vandaan haalt en zijn studies. En er zit er 90% goed in, maar die 10% fout, ja, dat is bijna goed. En zoals ooit Spurgeon zei, het grootste gevaar van goed is bijna goed. En niet fout. Want fouten weten we allemaal wel. Maar als iets bijna goed is, dan leidt het je toch weg van dat wat goed is. Ja? Nou, het oordeel volgt en wie een kou graaft voor een ander valt er zelf in. Spreuken 26 vers 27. En dan staat er aan het einde van het hoofdstuk dat Darius Gods eer geeft. God de eer geeft, maar het is wel heel anders dan Nebukadnezar, want hij zegt in vers 27, er wordt door mij een bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. En dan gaat hij zeggen, hij is de levende God. Dat is een enorme belijdenis. Ja? Maar Nebukadnezar die zegt, even kijken, in hoofdstuk 2 is het geloof ik. Vers 47, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij openbaart verborgenheden. Het gaat veel minder ver. Ja? En Daniel is hier ook aan het einde van zijn leven, 90 jaar, 90 plus. En Darius ziet in hem echt iets van de Heer Jezus. En daardoor kan hij ook God loven. Dat geldt voor ons ook. En het ging Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Opdat wij in stil en rustig leven mogen leiden. Zegt 1 Timotheüs 2. Ja, en dan sluit ik dan af met Psalm 9, vers 16. Daar staat, de heidenvolken zonken in het graf. Ze zonken in het graf dat zij maakten. De leeuwenkuil. Hun voeten raakten gevangen in het net dat zij heimelijk spanden. De Heer is bekend geworden. Hij heeft recht gedaan. De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. En zo zal het gaan ook met de antichrist. Zal het gaan met de valse profeet, dat is dezelfde, met het beest. Zij zullen allemaal door de Heer Jezus in de poel van het vuur geworpen worden. Die is bereid voor de engelen, de duivel en zijn engelen. Nou, dat is eigenlijk een beetje de inhoud, heel kort, van Daniël 6. En ik hoop dat jullie en mijzelf ook aanspoort om een gebedsleven te ontwikkelen. In deze tijd, die moeilijk is, moeilijke tijd, echt moeilijke tijd. Niet alleen in de wereld, want daar gebeurt al heel veel, waar iedereen ook weer allerlei andere ideeën over heeft, maar juist ook in de christenheid. Waarin zo ontzettend veel visies en leringen zijn, dat je soms denkt van nou, hè, waar moet ik dan nog naar luisteren? Ik zeg altijd, kingcommons.com, begin daar maar eens. De rest volgt vanzelf, hoop ik. Yes? Nou. Amen. Voorlopig even pauze. En na de winterstop gaan we verder met Daniël hoofdstuk 7.